Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant Dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 147, vers 4. Zing beurtelings en dank de Heere. Het vierde vers van Psalm 147. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen met te zingen uit Psalm 147... Nu de versen 6 en 10. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Dat zijn de eerste regels van de versen 6 en 10 van Psalm 147. Nadat wij ons geloof hebben beleden, willen we zingen uit op toonhoogte. Lied 449. Vader in de hemel, heilig is uw naam. Lied 449. Verbonden met Gods wereldwijde kerk willen we ook vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Vader in de hemel, tot u komen we in gebed met onze handen gevouwen, onze ogen gesloten, om zo de toevlucht te nemen tot u. En dan weten we dat u daar zelf de opdracht voor geeft. U wil gebeden zijn. U wil ook gedankt worden. En we hebben u al zingend ook de dank toegebracht voor wie u bent als Vader, Zoon en Heilige Geest. En voor wat u doet en deed en nog zult doen. We danken u dat we zo onder de hoogspanning van uw belofte mogen leven. Om die vast te klemmen en daarmee bezig te zijn. Om ons daardoor te laten leiden. We danken u dat u ons uw woord hebt toevertrouwd. Waarin we mogen lezen. Geef dat we daar ook de tijd voor nemen. En ons daarover buigen, ons daaronder buigen. En zo steeds weer zien op u en het verwachten van u. Zo zijn we ook vanavond weer samengekomen in de kerk of thuis bij de kerkradio. En dan bidden we u om de tegenwoordigheid van uw geest. Dat die ons leidt in alle waarheid. Maar ons bovenal doet zien op hem die de waarheid is, de weg en het leven. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. We willen u bidden, laat alle remmingen en stremmingen die er ongetwijfeld zijn, van ons weggenomen worden. Dat we niet daardoor worden gehinderd of afgeleid, maar totaal betrokken op de dingen van u en van uw Koninkrijk. Neem ons zo in uw hoede. En wees met uw kerk wereldwijd, net zoals dat u met ons bent. En laat het overal me merken dat uw woord zeggingskracht heeft. Omdat u de Almachtige bent. Heere God, bereid ons zo uw zegen. In orgelspel en zingen. In luisteren en in spreken. En dat we u bedoelen. Wil ons horen uit genade alleen. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar gaan lezen uit de Bijbel en wel uit het evangelie zoals Lucas dat heeft opgeschreven, het vijfde hoofdstuk. En daarvan de versen 1 tot en met 26. Lucas 5, de eerste 26 versen. En daar schrijft Lucas ons, en het gebeurde toen de menigte op Jezus aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, vingen ze een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkten hun metgezellen die in het andere schip waren dat ze hen moesten komen helpen. Die kwamen en ze vulden beide schepen zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. En nadat ze de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. En toen hij in een van de steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad hem, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de melaatsheid hem. En hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei hij, laat u zelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat er fariseeën en leraars van de wet zaten die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was en ze probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen ze vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen ze het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen, wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overweging kende, antwoordde en zei tegen hen, wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker? Te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen allen aan en ze verheerlijkten God en werden vervuld met vrees en zeiden, we hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over dit gedeelte met elkaar nadenken en heel in het bijzonder onderstrepen het slotgedeelte van vers 17 waar we lazen, en er was kracht van de Heere om hen te genezen. Voordat we dat overdenken, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 72, de versen 6, 9 en 10. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. De versen 6, 9 en 10. Van Psalm 72. Gemeente des Heren, goed lezen. Goed lezen, dat vraagt aandacht. En goed lezen, dat vraagt ook inspanning. Kost moeite. Tijd. Ja, en hebben we daar eigenlijk de tijd nog wel voor? Om er eens even voor te gaan zitten. En ook de rust te vinden, even alles loslaten. En goed te lezen. Vandaag de dag is het vaak hap-snap. Hier wat, daar wat. Kort en krachtig en het is allemaal turbotaal. En short message. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, nou heeft het lezen van de Bijbel best ook zo zijn gevaar. Want wat je leest, dat weet je meestal al. Neem nou die geschiedenis die we net gelezen hebben uit Lucas 5, van dat dak dat opengebroken werd. Het staat ons helemaal voor de geest, zoals dat ook in de kinderbijbel werd verhaald. Die vertellen ons deze geschiedenissen. En bepaalde verhalen, je kunt ze dromen. Die man die door het dak naar beneden werd gelaten, vlak voor de voeten van de Heere Jezus, omdat er op de normale manier via de voordeur geen mogelijkheid was. Geen doorkomen aan. Het zal je gebeuren. In zijn vijfde hoofdstuk heeft Lucas opgeschreven. En dat was aan het begin van het hoofdstuk zo. Dat was ook bij die gedeelte van die man door het dak zo. Jezus heeft aan belangstelling geen gebrek. En aan het begin dan staat hij aan de zee van Genezareth, het meer van Tiberias, zee van Galilea, het meer van Galilea, net hoe het noemen wilt. En als hij daar staat, dan staat hij daar op het gevaar af dat hij natte voeten krijgt. Want het volk dat drong op hem aan om toch maar te kunnen horen wat hij te zeggen heeft. In positieve zin is daar een opdringerige massa mensen. En het staat er gelukkig bij om het woord van God te horen. Prachtig. Dat is beter dan dat het daar zo stilletjes zou zijn geweest op het strand. Maar het is Jezus wel te veel als hij het water in zou moeten. En hij ziet gelukkig twee schepen aan de oever van het meer liggen, waarvan de vissers de netten aan het spoelen zijn. En uitgerekend het schip van Simon, dat is Petrus, hè? Uitgerekend dat schip maakt hij tot een drijvende preekstoel, door het bootje iets van de wal te laten steken. En hij vraagt dat netjes aan Simon. En zo leert Jezus dan de mensenmassa die nog steeds op het strand staat en hem niet achterna gekomen is verder. Hij onderwijst hen vanuit het schip. Iets wat afstandelijker, maar wel zo veilig. Ze kunnen Jezus nu niet de zee indringen. En als Jezus dan klaar is met zijn onderwijs, dan geeft hij Simon het bevel van nog verder van wal te steken en de netten uit te werpen om te gaan vissen. Ja, dat is een beetje een pijnlijke opdracht. Want ze hebben net de netten gespoeld, maar er was niks gevangen, er heeft niks ingezeten. Ja, misschien wat viezigheid. En eigenlijk redeneert Simon dan ook zo, op die manier. Het is nou geen tijd meer om te vissen. De nacht is voorbij. De dag is al een eind gevorderd. En we zijn al aan ploeteren geweest. Maar, en dan houdt zijn visserslatijn op. Maar omdat u het zegt, zal ik het net uitwerpen. En dan is Petrus niet langer als visser op zijn eigen wijs bezig, maar omdat u het zegt. En dan stromen de netten vol, letterlijk barstens vol. Omdat Jezus het zei. En dat is waar hoor, dat zie je steeds, dat merk je steeds. Waar Jezus aan het woord is, waar Jezus aan het woord gelaten wordt, dan gebeuren de meest mooie dingen. Waar hij gehoorzaamd wordt, daar moet mijn eigen wijsheid wijken. En dan hoor je het niet alleen maar aan, hè, vrijblijvend. En dan zie je Simon daar ineens wegsmelten. Want deze vangst is zo groot dat hij zijn collega's, zijn metgezellen erbij moet roepen. En ze laden de vangst in hun schepen. En beide bootjes dreigen te zinken. En dat omdat de beste stuurman van de wal hen dit had opgedragen. Met Jezus maak je nog eens wat mee. Laat Jezus maar aan het woord. En dan zakt Simon neer bij de knieën van de Heer Jezus, die nog steeds in zijn bootje zit. En hij komt tot de erkenning, ik ben een zondig mens. Ik had u niet geloofd, hè? Ik had liever gedaan wat ik zelf gedaan zou hebben. Niet meer gaan vissen. Het is nu licht. Duisternis is voorbij. Ik ben een zondig mens. Ga weg van mij. Ja, maar Jezus kan nergens heen. Want hij zit met Simon in hetzelfde schuitje. Maar het is wel een les voor hem geweest. Om kost wat het kost te luisteren naar wat Jezus zegt. En dat ook te geloven. En dat daarom ook te doen. Laat het maar aan de Heere Jezus over. Laat hem het woord maar hebben. En dan zult ontdekken dat mijn woorden moeten wijken. En dat ik overhoud, ik ben een zondig mens. Tegenover u, Heere, wil ik zoveel inbrengen en anti-woorden aan de dag leggen, tegenspraak. Maar u hebt het voor het zeggen. Zo was er nog eens een keer iemand. O God, wees mij zondaar genadig, zei hij. Dat was in die gelijkenis die de Heer Jezus vertelde over die twee bidders in de tempel. Die zondaar en die fariseer. O God, wees mij zondaar genadig. Ja, en dan gaat het dus van lege netten naar barstensvolle netten. En dan brengen ze alles aan wal, de netten en hun scheepjes in kluis. En dan worden ze vissers van mensen. En dat vind ik zo mooi, dat zonder tegenspraak gaat. Want dan had Simon natuurlijk ook heel goed uit de hoek kunnen komen van, ja maar heren, ik heb nou geen tijd. Want mevrouw en mijn schoonmoeder. En nou, noem alles maar op. En het komt helemaal niet uit. En zonder tegenspraak wordt hij visser van mensen. Hoe is dat bij u gegaan trouwens? Als Jezus een beroep doet op u, op jou, op mij, en inhaakt op mijn leven, eigenlijk bezit neemt van mijn schip, mijn levensschip, het roer in handen neemt, de koers bepaalt, heb ik dan anti-woorden, tegenspraak, of moet ik het ook zeggen, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Of is het dan, loof de Heer, want hij is goed. Goed in alles wat hij doet. Zegt u het maar, heren. Daarna volgt die geschiedenis van die Melaatse. En je weet wat dat betekent. Nu de toestand in China zo nijpend is en zo ernstig en mensen in quarantaine gezet worden. Besmettelijk. Nou, zo was dat in de dagen van Jezus met de Melaatse. Daar bleef je uit de buurt en die bleef uit de buurt. Behalve hier. De man heeft Jezus opgezocht in de stad en wil geholpen worden. Waar hij normaal buiten de gemeenschap stond en niks met de mensen te maken mocht hebben, op gevaar af dat ook anderen het zouden krijgen, moest hij in de woestenij leven. Buiten. En Jezus strekt zijn hand uit. Hij raakt die man aan. En dan is hij genezen. Hij is niet vies van hem. Hij trekt zijn hand niet terug. Hij is werkelijk heelmeester. En wil je werkelijk te na komen, aanraken zelfs. En laten merken. Ik heb het over je voor te zeggen en ook over je kwaal. En over al wat je bezighoudt. En dan moet die man vervolgens, als hij genezen is, naar de priester toe om zich te laten vertonen of het echt rein is met hem. En of hij echt niet langer besmettelijk is. Maar, zegt Jezus, zwijg er verder over. Niet te veel rugbaarheid aan geven. Nou, dat lukt dus niet. En Jezus' naam gaat als een lopend vuurtje rond door heel de omgeving. Ja, en dan zijn eigenlijk de rollen omgekeerd, want die man die in de woestijn had moeten leven en Jezus in de stad opzoekt, mag vervolgens in de stad blijven. En Jezus, om wat tot rust te komen, zoekt de woestijn op om daar te bidden. De rollen zijn omgekeerd. En dan gaat de geschiedenis verder. En dan loopt het haast eigenlijk vloeiend over in die geschiedenis met die man die dan door het dak gelaten wordt. En die geschiedenis, die kennen we. Van haver tot gort. We kunnen hem dromen. Maar weet je, waar ik van de week overheen las, dat was onze tekst, 17b. Ik las niet over die fariseeën en die wetgeleerden, die schriftgeleerden heen. Ik wist al dat die daar zaten. En als die daar zitten, dan weet je ook wat er komt. Die gaan straks met Jezus in gesprek. En hoe kan die dit nou toch doen? En hoe kan die dit nou toch zeggen? Uw zonden zijn u vergeven. Dat mag helemaal niet. Dat kan God alleen. Oké. Dat gedeelte van het verhaal, dat kennen we. Maar al te zeer. Maar het gaat me nu om dat korte, krachtige regeltje dat je wonderlijk genoeg niet aantreft in de andere evangeliën, maar hier alleen bij Lucas voorkomt. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En dan word ik getrokken, dan word ik eigenlijk een beetje getriggerd. Waar slaat dit op? Dat dit er geschreven staat. Lucas, die was dokter, dat weten we. En dat merk je ook in zijn evangelie. Dan beschrijft hij bepaalde ziekten en zieken net even iets meer dan dat de Marcus en de Matthäus dat zouden doen. Dat is logisch. Maar dat hij nu dit opmerkt, er was kracht van de Heere om hen te genezen. En ik lees opnieuw en opnieuw van, waar gaat dit over? Waar slaat dit op? Er staat hen, hè, met een N, een tweepoot. En geen driepoot. Er was kracht van de Heere om hem te genezen. Dan zou je kunnen denken van, nou komt het, die man door het dak. En dat gaat lukken. Nee, hen. Maar over welke zieken gaat het dan? En over welke kwalen gaat het dan? En dat is wel aardig als je dan verschillende commentaren leest. Uitleggers van de Bijbel die er soms ook hun tanden op stuk hebben gebeten. Die zoeken allerlei verklaringen voor dit zinnetje. En er zijn er heel veel die zeggen van, ja, dit laatste gedeelte van vers 17, dat hoort eigenlijk bij vers 15. Want dan krijg je een mooie zin, hè? Dan komt er te staan, een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en om door hem genezen te worden van hun ziekte. En dan komt onze tekst, en er was kracht van de Heere om hen te genezen. Dan hebben we dus even vers 16 vergeten en het begin van 17. En ja, dan kun je zeggen dat is een goede oplossing als we het zo oplossen en zo aan elkaar plakken. Om het zo in elkaar te passen. En waar vers 16 dan vandaan gekomen is, nou dat laten we in het midden. En toch doe ik dat niet, hè? Want ik denk niet dat dat de oplossing is. Dan maak je van de Bijbel een schuifpuzzel. Als we dit nou hier naartoe schuiven, komt daar wel een gat, maar dan schuiven we dat daar weer in en dan vullen we de boel wel op. Nee, we laten het staan waar het staat. Wat lazen we? Jezus geeft onderwijs. En daar zitten dan fariseeën en daar zitten leraren van de wet. En die zijn van her en der gekomen rondom. En ook uit Jeruzalem zelfs. En er was kracht om hen te genezen. Die fariseërs en die wetgeleerden. Zou ik het maar lezen. Zijn die ziek dan? Waar moeten die van genezen worden dan? Van die grote menigte stond het vermeld. Zij kwamen om door Jezus genezen te worden. Maar deze leraars van de wet en deze fariseeën, van hen mag je toch wel verwachten dat ze niet in quarantaine hoeven, maar gezond zijn. Kerngezond zelfs. Ergens anders zegt Jezus van deze mensen dat ze ook gezond zijn. Geen dokter nodig hebben. Rechtvaardig zijn. Maar juist degenen die ziek zijn, die hebben een dokter nodig. Die horen op het spreekuur te komen. Dat was die gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. Maar daar bestempelt Jezus hen net zo goed als ziek. Die een wist zich een zondaar. Die ander die vond zich enorm rechtvaardig en die vond dat de Heere God hem maar dankbaar moest zijn dat hij er zo in zijn koninkrijk had, zo een in zijn koninkrijk had, die tot en met in de puntjes rechtvaardig was. Nou, mooi hoor, goed. Maar geloof je het zelf? Weet u, wat wij niet zien is dat Lucas in vers 15 een ander woord gebruikt voor dat woordje genezen als wat we hier in het slot van 17 lezen, waar weer vertaald wordt met genezen. In vers 15 wordt er een woord gebruikt en dat kennen wij. Dat is het woord therapeo, therapie. En dat betekent helen, genezen, weer gezond maken. Maar in ons tekst, vers 17b, dan wordt er een ander woord gebruikt en dan heeft het woord dat vertaald wordt met genezen eerder de notie van bevrijden van allerlei dwalingen en van allerlei zonden. Dan wordt het woord, maar dat mag u vergeten, want dat kennen we toch niet, aomai, gebruikt in het Grieks. Twee verschillende woorden. En dit genezen heeft dus wel degelijk te maken met die fariseeën en die leraren van de wet. Om hen te bevrijden van allerlei dwalingen en dingen waar ze aan vasthouden. Omdat ze denken dat ze daardoor het hoofd boven water kunnen houden en gered zullen zijn. Ons tekstvers betekent dat er hier dus mensen zitten bij de Heere Jezus onder zijn gehoor, maar die zijn niet helemaal gezond. En Jezus heeft de kracht om hen daarvan te verlossen, hen daarvan te genezen. En dat betekent dus dat die fariseeën en die wetgeleerden niet vrijblijvend onder het gehoor van Jezus kunnen gaan plaatsnemen en onderuit gaan zitten om het maar eens aan te horen, hun hoofd te schudden, een dikke discussie erover op te zetten en dan weer naar huis te gaan. Geldt ook voor ons, net zo goed. Vrijblijvend bij de Heere Jezus Christus geweest te zijn, onder zijn onderwijs gezeten te hebben, met zijn woord bezig geweest te zijn, is er niet bij. Dat red je niet. En je zit daar ook nooit als keurmeester, zoals zij wel deden. Nooit als schriftgeleerde, en we zullen het de Heere Jezus wel eens even vertellen. Nee, zittend aan zijn voeten wil je gevoed worden. Onder zijn gehoor wil je geleerd worden. Zo dat je leven echt richting krijgt. En dat je genezen wordt van allerlei dwalingen, allerlei zijsporen, allerlei doodlopende wegen. Afgebracht van mijn eigen wijze van denken en doen en geloven. En gebracht bij hem. Zeg het maar, Heere, ik luister. Ik zit daar. Ik zit ervoor dat ik erachter kom voor het eerst of opnieuw. Dat hij uit is op mijn best mogelijke beterschap die er bestaat. Ik denk dat datzelfde ook het geval is met betrekking tot het lezen van de Bijbel, hè? Of je dat nou hier in de kerk doet of ook thuis, dat doe je nooit zomaar. Even. Hebben we nou al gelezen? Even lezen. Nee, het lezen van het woord van God, het luisteren daarnaar, dat verandert je leven. Dat verandert je blikrichting. Maar ja, wil je dat? En doe je dat? Wees gewaarschuwd hoor, dat is het gevaar van bijbellezen. Serieus bijbellezen, dat je als het ware de spiegel wordt voorgehouden. En dat het bij je binnendringt van, dat ben ik. Maar het kan zo niet bestaan voor God. Hè, want je ziet in de Bijbel hoe God je ziet. Hoe God je doorgrondt. Durf je die confrontatie, die heilige ontmoeting aan? Het kan best zijn dat er daarom steeds minder in de Bijbel wordt gelezen, omdat ik zo graag mezelf wil zijn en mijn eigen gang wil gaan. En dan blijken die afstandelijke toehoorders, dat blijken heel graag criticasters te zijn, die even later niet het welzijn van die man die door het dak heen gelaten wordt op het oog hebben, maar ze proberen Jezus aan te vallen en hem af te vallen. Er was macht om hen te genezen. Staat er het woordje dynamis? Ik krijg heel wat Grieks mee vanavond. Dynamis, daar zit ons woord dynamiet in. Er was dynamiet voorhanden. Je zou kunnen zeggen, de staven dynamiet die lagen klaar. Want Jezus wil je niet graag laten rondtollen in je eigen wijsheid die dwaasheid is. De dynamiet was er, de springstof. En Jezus die staat hen netjes te woord. Hij geeft hen stof tot nadenken. Springstof tot nadenken. want hij wil niet hun gedachten laten zegevieren. Maar dat is nou het jammere. Ze blijven zoals ze zijn. Ze houden zich, terwijl ze daar zitten, toch staande. Door zich als het ware erboven te verheffen. En Jezus moet het hen vragen. Wat gaat er in jullie om? Wat leeft er in je hart? Wat zit er in je binnenste? Maar in feite weigeren ze Jezus als God, als de Zoon van God, te erkennen. En daar staat of valt toch wel alles mee. Jezus heeft macht om de zonde te vergeven. Ja, moet je dan juist niet bij hem zijn? En de leraren die zitten erbij om als het ware Jezus een cijfer te geven. Meer dan een onvoldoende hebben ze niet voor hem klaar. Jezus is voor hen gezakt. Maar nou eerlijk zijn, heb je jezelf al eens becijferd? Nul, die ik ben, in Gods oog. Ik ben er een hoor, een nul. O God, wees mij zondaar genadig. Want niemand kan zonde vergeven dan u alleen. En daarom ben ik heel dicht bij u. Daarom leg ik mijn oor te luisteren bij uw woord. En daarom buig ik daarvoor en doe ik uw wil. Blijkbaar kun je er eens uitgebreid voor gaan zitten. En je ziet ze voor je, die fariseeën en wetgeleerden, onverzettelijk. Nee, die jongens die krijg je niet van hun plek. Die krijg je niet van hun ideeën af. En de kost wat het kost door het dak gelaten, zieken, voor de voeten van Jezus, ten aanschouwen van iedereen. Ach, wat moeten ze met zo een? Jezus had ooit eens een keer een ontmoeting, hè? Met iemand die al heel lang ziek was. En hij vroeg aan hem, wil je gezond worden? En dan, wat antwoord je dan? Zeg je dan, ik heb geen mens, zoals die man van 38 jaar ziek? Of geef je dan over aan Jezus, die zegt, van wie je zegt, u bent God, die mens geworden is, met het oog op mij, met het oog op ons, met het oog op ons leven, met het oog op vergeving, met het oog op genezing, met het oog op heelheid, met het oog op alles nieuw. Wie zo het oog gericht heeft en houdt op Jezus Christus, die mag wat uitdragen. Om ook anderen jaloers te maken voor deze Christus. Om ook anderen te brengen aan zijn voeten. Maar niet om langer afstotelijk te zijn en afstotend en je erboven te verheffen. Petrus deed het eerst toen hij de netten niet overboord wilde zetten. En hij deed het toch en moest zeggen, ga uit van mij. Ga maar weg bij mij vandaan, Heere Jezus. Ik ben een zondig mens. Maar deze fariseeën, deze wetgeleerden, ze houden zich groot. Terwijl ze in feite zo klein zijn. Nietig. Niets. Dynamiet. Springstof. U hebt er vanavond weer opgezeten, ondergezeten. Wat doet het u en jou en mij? Amen. Psalm 135 gaan we zingen en dan van de verse 8. Van geslachten tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht, vers 11. Israëlers looft al te saam uw God, de God der eer. En vers 12, Sion looft met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. 8, 11 en 12 van Psalm 135. Gaan we nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, aan het einde van deze dienst gekomen, past het ons om uw grote naam dank te zeggen voor het geduld wat u hebt met ons mensen. En of dat nou farizeeërs zijn of tollenaren of doorsnee mensen, groot of klein, jong of oud, uw geduld, uw barmhartigheid, uw langmoedigheid is enorm groot. En steeds weer opnieuw richt u het woord tot hen, tot ons, net zo goed, om ons te bereiken en ons te raken. Want door uw dynamiet wilt u ons leven op z'n kop zetten, zodat het binnenste buiten komt en het buitenste van u binnenin ons. Heren, we danken u dat u zoveel pogingen doet om mensen aan u te binden, opdat ze geloven in die ene naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid. Want dat is geen automatisme, dat is geen aangeboren iets. En daarom bidden we van u, breng ons keer op keer tot die overgave aan u. En dat we niet buiten u kunnen. En ook niet weer bij u weglopen. Maar niet liever willen dan in uw nabijheid te zijn. Heere God, ontferm u zo over ons zoals u dat al een leven lang doet. En neem ons zo in uw hoede. Opdat we groeien en bloeien, vruchten voortbrengen tot eer van u. En niet tot de roem van onszelf. Heere God, we bidden u voor mevrouw Ank van Huyn, die ernstig ziek is. We bidden u ook voor meneer Wout Timmer van de Bonengraafse Weg, die eveneens ernstig ziek is. Neem hen in uw hoede en wees met allen die ziek zijn of mankerende. Mensen die kuren ondergaan. Mensen die behandelingen krijgen. Wilt u een God zijn van nabij die sterkt en van wie we het mogen verwachten? We bidden u voor om troost voor een ieder die verdriet kent vanwege gemis of rouw, vanwege andere dingen die gebeurden in het leven. Wees u een God die erbij is, wiens naam is, ik ben die ik ben en ik laat niet los. Heere God, we bidden u, wees met Peter en Jochina Hof, die in de afgelopen week hun gezin weer mochten uitgebreid zien, Laude mocht geboren worden. Geef dat hij mag opgroeien tot lof en eer van uw naam. En dat Peter en Jochina hun kinderen mogen voorgaan daarin om u groot te maken. Want u bent waard. Als grote schepper van alle dingen die lof toegebracht te krijgen. Maar u bent ook verlosser, u bent ook heiligmaker. En wil gij dan die God zijn die erbij is, ook daar in vreugde en in voorspoed. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood, honger, oorlog, dreiging. Maar ook als dat virus rondwaart, wat al zoveel levens geëist heeft. Geef, o God, dat het wordt ingedampt, teruggedrongen. Er middelen worden gevonden om het te bestrijden. Maar doe ons met elke nood van ons leven, welke dat dan ook is, de toevlucht nemen tot u. En doe ons hopen op betere tijden, want die hebt u beloofd. Ga ons zo voor, ook het verdere van de week, waarvan wij niet weten wat het ons brengt. Onze agenda's die staan weer boordevol. Maar steeds weer moeten we erbij bedenken, Als u het wilt en wij leven. Doe ons zo leven in ootmoed en afhankelijkheid. Als kleine mensjes met een machtig God. En van u verwachten we het. Hoor ons om Jezus wil alleen uit genade. Amen. We gaan nu onze liefdegave geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het oudere en alleenstaande werk in onze gemeente. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. De uitgang, daar treft u de bussen aan die bestemd zijn voor het werk van de inwendige zendingsbond. Ook die mag u gedenken. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van Weerklank lied 421. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Lied 421. Onder Gods zegen om ook weer tot een zegen te zijn, vervolgen wij nu onze weg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.